geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, het evangelie, naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 4. Ik lees u daarvan voor het eerste gedeelte van het vijfde vers en het eerste gedeelte van het zevende vers. Johannes 4, het vijfde vers, het eerste gedeelte. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Hij kwam dan in een stad van Samaria. En het eerste gedeelte van vers 7. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Tot zover. Schrijf wij hierboven Christus, de zaligmaker der wereld. Naar aanleiding ook van het laatste gedeelte van die pericoop, daar zeggen de Samaritanen tot de vrouw dat zij hem zelf gehoord hebben en weten dat deze waarlijk is, Christus, de zaligmaker der wereld. Het is mij tot blijdschap u allen te mogen ontmoeten op deze zondagmorgen onder dit heilig evangelie. Dat kan opeens het hart vervrolijken en verblijden. In alle omstandigheden en wederwaardigheden waar dit leven vol van is. In al het woeden van de vorst der duisternis die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Wat is het dan groot als de Heere God onze harten verblijdt met zijn heilig evangelie. Dan is er ook de begeerte om dat heilige evangelie door te mogen geven aan elkaar. En de boodschap van zijn heil bekend te mogen maken. En daarom letten wij vanmorgen op dit deel uit Johannes 4. En zo de Heer wil, hopen wij dat ook nog een stukje te vervolgen in de toekomst. Het zal wel lang geleden zijn dat we wel eens bij deze geschiedenis hebben stilgestaan, maar dat is niet zo erg. Voor mijzelf is het heel vaag en God geeft oude en nieuwe dingen uit zijn woord te verstaan. De Heer Jezus is op weg van Judea naar Galilea. Dat kwam, er is in Jeruzalem alweer heel wat gebeurd, zo rond het paasfeest. De Heere Jezus heeft orde op zaken gesteld in de tempel, veel woorden gesproken. Er is een beweging gekomen. Misschien zit Johannes, terwijl dit verhaal zich afspeelt, alreeds in de gevangenis. Maar in ieder geval, de fariseeën hebben gehoord dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Het staat er zo eigenaardig geschreven. Als dan de Heere verstond dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Weet je wat zo eigenaardig is in die aanhef? Als dan de Heere verstond. Die naam Heere, die wordt wel meer gebruikt, vooral in de brieven en in de openbaring aan Johannes. Want dan is Heere, is het woord om hem aan te duiden als de triomfator, als de Kyrios, als de gebieder over alle dingen. Als zoon van God en zoon des mens in één persoon. Het meest komt dat voor in om hem aan te duiden als de verhoogde die overwonnen heeft over dood en graf. Het is zelfs een van de oudste belijdenissen van de kerk dat Jezus Christus Heer is. Maar dat ziet een mens zomaar niet, dat hij de Heere is. En de fariseeën en de sadduceeën, de mensen in het algemeen, ja iedereen, wie herkent hem? Wij staan erachter, wij lezen de verhalen uit de Bijbel. Maar je moet eens indenken dat je er middenin staat. De Heere die verstaat het, die weet het, wat de fariseeën denken. Maar voor hem is hij Jezus. En dan niet zoals wij dat direct aanvoelen. De betekenis van die naam, zaligmaker, ruimtemaker. Maar ene Jezus van Nazareth, die hoe langer hoe meer op de voorgrond treedt. Die nog een groter gevaar gaat vormen dan die doper. Die zit goed opgeborgen in de gevangenis. Volgens sommigen hebben de fariseeën daar nog aan meegeholpen om Johannes in de gevangenis te krijgen. Met hun stokerijen. Maar nou komt opeens die Jezus. En er komen nog meer volgelingen achteraan dan bij Johannes de Doper. En ze voelen dat er een verband is tussen Johannes en tussen Jezus. Dat wel. Want Johannes doopte, maar de discipelen van de Heer Jezus dopen ook. Blijkbaar bevindt Johannes zich op dezelfde lijn als die nieuwe, die man uit Nazareth, die Jezus. En daarom zijn ze zo boos. De vijandschap begint te ontbranden. Ze beginnen al te denken, oh, ben ze nou dat weer? Dan ben je net van de ene af en dan komt de ander weer. En die lijkt nog wel meer indruk te maken dan die doper. Nou, en die maken nou zo'n indruk op de mensen. De beweging die er komt is van dien aard dat Jezus het niet raadzaam acht om langer te blijven in Judea. In Jeruzalem. Het is zijn tijd nog niet. Je zou bijna zeggen, die beweging die moet maar even afgeremd worden. Maar even doorsudderen daar in Judea. Straks komt hij wel weer terug en hij komt nog wel weer terug. Maar de Heere wil het niet tot een climax laten komen. En daarom gaat de Heer Jezus uit Judea weg en hij gaat weer terug. Naar Galilea. Nou kun je uit Judea op meer dan één manier naar Galilea gaan. Je moet het je zo even voorstellen. Je had, laten we het even grof voorstellen, drie grote stukken. Judea, Samaria, Galilea. En dan had je hier nog een strook zo richting Middellandse Zee, waar vroeger waar je van de Filistijnen las en zo, al die steden van Gat en Gaza en Ekron en noem maar op. Nou kon je, als je snel van Judea naar Galilea wilde, dan kon je linea recta zo dwars door Samaria naar Galilea gaan. Dan was hij er snel. Je kon ook via een omweg, zodat je niet door Samaria behoefde te gaan, en zo via een omweg naar Galilea gaan. Nou, je zou zeggen, maar je neemt toch normaal de kortste weg. En ja, de kortste weg. De meest begaanbare weg. Ja. Maar, nou moet je niet vergeten, dat gebeurde inderdaad. Als de Galileërs naar Judea, naar Jeruzalem gingen voor een van de feesten, dan gingen ze ook wel vaak door het land van Samaria. Maar ja, die Galileërs, dat waren ook min of meer aparte lui. Die zaten zo ver van Jeruzalem af. En, nou ja, die mensen hadden ook een dialect waar ze aan herkenbaar waren. Misschien is het te veel gezegd, maar wij zouden misschien zeggen het achterland. Die waren al van lang her, waren die omringd door heidenen, door honden die daar omheen woonden en die hun invloed lieten gelden, ook in Galilea. Daarbij kwam ook nog het typische dat, ja, dat daar in Galilea nog meer narigheid was dan ergens anders. Het leek wel of dat daar de duivel op een bijzondere manier huis hield. Al die bezetenen, die melaatsen. En ja, nee, daar in Galilea was het ook nou niet zo bijzonder. En een fariseer en een wetgeleerde, die kwam daar natuurlijk ook wel, want het hoorde toch bij Palestina, al was het verdeeld door de Romeinen in bepaalde provincies, het hoorde bij Palestina, ze kwamen daar dan ook wel, maar ze waren toch weer blij als ze thuis waren van hun zendingsreis. Ze waren blij als ze hun handen weer konden wassen in Jeruzalem. Dat hebben we weer gehad. Dat die Galileërs dus de route, de kortste weg, wel namen naar Samaria, nou ja, dat lag een beetje voor de hand. Maar vergeet niet, er waren ontzettend veel hele degelijke Joden, mensen, die zouden dat beslist niet doen. Die maakten liever een omweg. Die deden er liever een paar dagen langer over dan dwars door Samaria naar Galilea gaan. Waarom was dat? Nou, dat komt misschien in de toekomst nog wel eens meer aan de orde als de Heer ons het leven spaart, maar ik moet er toch wel wat van zeggen. Kijk, Samaria, dat was helemaal niks. Waarom niet? Nou, lang geleden, even geleden, je weet hè, Samaria, dat hoorde dus, dat hoorde bij het tienstammenrijk, waar Jerobeam koning geweest is. Dat deel van het rijk en van het land dat zich afscheidde van Rehabeam, de zoon van Salomo. Het wordt ook wel Efraïm genoemd in de Bijbel. Die waren hun eigen weg gegaan. Die zondigden tegen de Heere en overtraden op zulke wijze dat de Heere met zijn oordeel gekomen is. En toen onder Hosea, de laatste koning van dat tienstammenrijk, toen heeft de Heere de Assyriërs gezonden en weet ik allemaal wat. En die hebben die mensen benauwd en duizenden, tienduizenden mensen gedeporteerd. Weggehaald. Toen was het, nou ja, een leeg land. Een leeg land, veel verwoest, verbrand. En er waren geen eens mensen om wat er nog over was, om dat een beetje bij te houden. Maar dat was nou ook weer een tactiek van die koning van die tijd, die Israël wegvoerde. Hij haalde uit het oosten, Babel die kant uit, haalde hij volkstammen, verschillende stammen, en die liet hij emigreren, gedwongen waarschijnlijk, naar dat land, naar Samaria. Om daar te wonen en te werken, te leven. Ja, er woonden ook nog wel wat Joden. Ja, je zou zeggen, die mensen die het omkijken niet waard waren, die mochten daar blijven. Die, nou ja, arme stakker, de lorreman en de schilleman en het keuterboertje en zo. Mensen die geen betekenis hadden, weet je wel, die waren daar allemaal gebleven. Maar de meesten waren weg. En toen kwamen die andere volken, die kwamen daar ook naartoe, die stammen, die moesten daar wonen. Nou ja, dan kun je zo wel nagaan dat in het oog van een Israëliet was dat maar een zootje. Natuurlijk, want die mensen die dienden ieder hun eigen god. En ieder huis, daar zag je een afgodsbeeld en van buiten en van binnen. Overal alles deed je denken en overal weer bepaald bij hun goden. Nou, dat is typisch. dat, ja, de Heere God die veel heidenen liet wandelen naar hun eigen idee en goeddunken, de Heere die nam dat zo hoog op, die zorgde dat er een leeuwenplaag kwam in Samaria. Dat kun je lezen in 2 Koningen 17 of zo. Dus, leven. En die mensen die werden, ja, opgegeten en gedood. En dat was een hele bezoeking, die leven. En toen hebben ze zich afgevraagd, hoe komt dat toch? Toen zeiden ze, ja, dat komt natuurlijk, wij komen uit een andere land, daar heb je een andere God. Maar dit land, hier moet ook een God zijn. Maar die God, die kennen wij niet. Die weten wij niet wie dat is. En misschien komt het daar wel door. En dat die onbekende God van dit land, dat die God die leven op ons afstuurt. Als straf. Dat we die God niet herkennen. Toen hebben ze een boodschap gestuurd naar de koning. En die zei, weet je wat we doen? Ik zal een paar van die mannen geven, van die priesters. En die zal jullie dan wel zeggen hoe je dat doen moet. Hoe die onbekende God heet van dat land en hoe je hem moet dienen. Nou, zo ging het. Er kwamen wat priesters. En die vertelden het volk van Yahweh of Jehovah, de Heere, de God van Israël. En dat die gediend en gevreesd moest worden. En typisch was, toen gingen die mensen bij al hun afgoden enzovoort, gingen ze ook nog de God van Israël aanbidden. Ze ruimden hun afgoden niet direct op, nee, maar ze namen de God van Israël erbij. En ze waren ontzettend blij dat ze gelukkig ontdekt hadden, nog op tijd voor ze allemaal aan die leeuwenplaag ten onder waren gegaan, dat ze net op tijd ontdekt hadden wie de God van het land was, hoe hij heette. En dat er aan hem ook wel gedacht moest worden. Dat was het ontstaan van de Samaritanen. En langzaamaan, dat is ook heel typisch, langzaamaan zijn die heidense ideeën, die heidense afgoden, toch verdrongen door de God van Israël, door de kennis van de God van Israël. Later hadden ze de 5 boeken van Mozes. En dan lazen ze uit. Ze hadden hun eigen traditie, hun eigen rabbijnen. Nog veel later een eigen tempel op de berg Gerizim, waar ze aanbaden. Maar ja, het waren Samaritanen. Het waren mensen die zou je kunnen kenschetsen als zo de wind waait, zo waait mijn jasje. Ze moesten van de Joden niet veel hebben, maar ook van de Romeinen niet. Maar ze kozen altijd de kant dat ze dachten, nou, dat is voor ons het gunstigste. Kun je indenken dat die Joden, die echte Joden dan, niet dat samenraapsel, dat mengsel, dat is van Samaria, maar die echte Joden, dat die een diepe afkeer hadden van de Samaritanen. Nog erger dan van de heidenen. De heidenen, dat waren honden. Maar hoe durven die Samaritanen, hoe durven die nog over Mozes en over de wet en over de Heere God te praten? Hoe durven ze dat? Dat is nog erger. Daarom zeiden ze, je kan beter varkensvlees eten. Nou, dat was al iets heel vreselijks, maar het is niet zo erg als je varkensvlees eet, dan dat je brood van een Samaritaan eet. Dat is het ergste wat je kunt doen. Die honden, die onreine, die halfgodsdienstige mensen, die mensen van God en van de wereld, en die altijd maar heen en weer vliegen van de een naar de andere kant, net nadat hun de wind waait. Kun je begrijpen dat daarom een goede, bekeerde, gelovige Jood, die maakte liever een omweg. Die ging liever zo. In plaats van zo. Want het was nog gevaarlijk ook. Want die haat tussen die groepen was zo groot. Dat een van de oude archeologen of geschiedschrijvers vermeldt dat er dat ook wel eens gebeurd is dat er één of meerdere Joden die dan om gauw in Galilea te komen of omgekeerd van Galilea in Judea die door Samaria waren gegaan en die waren daar overvallen en doodgeslagen door die Samaritanen. En het was omgekeerd ook zo. Hoeveel Samaritanen dat er gedood zijn, dat was vreselijk. Want als de Joden kans zagen, vooral later, in de tijd van de Maccabeeën, om de Samaritanen uit te roeien, zoveel mogelijk. Nou, dan gebeurde dat. Dat was een bloedbad. Nou, en dan staat het dat Jezus moest door Samaria gaan. Ja, dat kun je dus niet alleen verklaren in de zin van de kortste weg. Of de fariseeën zaten hem op de hielen. Nee. Hij had ook een omweg kunnen maken. Maar in dat woordje moest, moeten, daar is iets in van, ja, Christus de zalig maken. Jezus de zalig maken. Weet je waarom? Jezus had tegen de discipelen gezegd: als jullie nou uitgaan, hier en daarheen, om wonderen te doen, om het evangelie te verkondigen, denk eraan dat je niet naar de heidenen gaat. Denk eraan dat je ook niet in een stad van de Samaritanen komt. Want jullie moeten je keren, jullie moeten zoeken naar de verloren schapen van het huis van Israël. Nou ja, je leest ook niet dat hij in een stad in Samaria geweest is, maar het toch opmerkelijk, hè? Je zou zeggen, het lijkt wel alsof de Heer hier als het ware zelf een profetie is. Alsof hij zeker niet in de starheid van het godsdienstige denken verstrikt is en verstrikt wil zijn. Hij heeft het gezegd, ja. Niet naar de heidenen, niet naar de Samaritanen. Eerst de verloren schapen van het huis van Israël. Maar het is niet een dogma. Dat is nu, kinderen. Nu, in deze belangrijke tijd, je moet je eerst wenden tot het volk. Eerst de Jood. Maar ook de Griek. En dat zit hier al een klein beetje als het ware in dat vers. En hij moest door Samaria gaan. Want hij is Jezus. Hij is de zaligmaker. En straks zeggen die Samaritanen, deze is waarlijk de Christus, de zaligmaker der wereld. Wat zie je dan hier? Hier zie je de eeuwige raad van God, zijn welbehagen. Want de Zoon doet niets van zichzelf. Wat hij van de Vader hoort en ziet en krijgt, dat doet hij en dat geeft hij door. Hij doet het niet eigenmachtig. Daarom zien wij in dat moeten boven alles een drijven van God. God doet dat zo. De Heer bestuurt het zo. Het is zijn welbehagen, zijn wil en die zal geschieden. De Heer Jezus, die de Heere is, is ook de knecht. Hij is ook de knecht. En als knecht werd hij aangesproken door de Vader. Het is mij te gering dat ge mijn knecht zoudt zijn om de verloren stammen van het huis Israëls terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heiden. En dat betekent ook voor die halve, verbasterde, vermengde gemeenschap van de Samaritanen. Hij moest, want de Vader wil het. De Heilige Geest wil het. Ik zal Sichem delen. Sukkot meten. Die zullen mij hun koning heten. Zo zal het zijn. Daar hebben de oude psalmen al van gezongen. Ik zie Rahab, ik zie Babel. Tot uw eer bij hen geteld. Die mijn grootheid roept. Dat is een wonder. Want wij kunnen natuurlijk wel denken. Ja, ik moet hier, ik moet daar, ik moet zus, ik moet zo. Maar het belangrijkste is. Jezus Christus. Hij kiest zijn spoor naar het welbehagen van de Vader. Door Samaria. Hij kwam dan in een stad. U zegt misschien, ja, u hebt net gezegd dat hij niet in de stad kwam. Ja, dat is ook zo, dat heb ik gezegd, maar... Het heeft hier de betekenis van, hij kwam bij een stad. In de omgeving van een stad. In het veld, in het land, rond een plaatsje. Jezus Christus. Hij komt daar in een stad, of bij een stad van Samaria, Sychar. Waar het precies geweest is, gelegen heeft, weten we niet. Het heeft in ieder geval heel dicht in de buurt gelegen van Sichem. Het ons welbekende Sichem. Sommigen denken dat Sichem bedoeld wordt. Maar er is niet voldoende grond voor om dat vast te stellen. Dus het is beter om maar te denken aan een plaatsje in de buurt dat voor Sichem lag. Dat is oude grond. Dat is bekende grond. Want, ja, daar hoor je al van in de tijd van Jacob en Abraham, Isaac en Jacob en Jozef, Sichem. En Sichar, dat hoor je dan hier, maar het was toch betrekkelijk allemaal kort op elkaar. Het lag dicht in de buurt. Misschien dat dat wel net het plekje geweest is waar Jacob lang geleden stond, weet je wel, met zijn tent toen hij terugkwam. Uit Haran. En dan had hij daar een stuk grond en dat had hij gekocht van de zonen van Sichem. Daar stond zijn tent op en nog wat tributen. En dan was hij ook zo vreselijk geschrokken. Want Simeon en Levi, die mannen van bloed en geweld, die hadden al de mannen van Sichem doodgeslagen. Ze waren zo boos, omdat die Hemor hun zuster Dina had onteerd. En daarom hadden ze via een naar gespeeld zaakje hadden ze die mannen allemaal uitgeroeid. En Jacob had gezegd, je hebt mijn naam stinkende gemaakt bij de volken rondom. En toen hij ging sterven, zei die Simeon en Levi, mannen van geweld, mijn ziel komen niet in jullie vergadering. Toch ook dat werd door de Heere God bestuurd. Want later, als Jacob de zonen van Jozef zegent, dan geeft hij dat stuk land aan Jozef en zijn kinderen. En dan zegt hij, het welk ik met mijn zwaard veroverd hebt op de Amorieten. Ja. Je zou zeggen, dan heeft hij zeker toch ontdekt dat, ja, hoe droevig het ook was van die jongens om dat boze stuk te doen, maar dat toch alles mede moest werken ten goede. En er geen vermenging zou plaatsvinden van Jacob's kinderen en de Amorieten. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad en in hun vergadering. Houd het even vast in gedachten. En denk dan eens. Hij kwam dan in een stad van Samaria. Waar zo lang geleden die jongens, die zonen hun zwaard hebben gescherpt. En de mannen die allemaal koorts hadden en de jongens omdat ze besneden waren geworden op hun ijs, die werden daar gedood. Wat een slachting. En nu komt zo lang daarna. Nu komt er iemand terug. Jezus, de zaligmaker. En hij komt daar bij een stad. En als je goed luistert in de geest, dan hoor je misschien nog de zuchten en het geschreeuw van die mannen en jongens die door de moedwil van Simeon en Levi werden gedood. En dan hoor je nog veel meer geklaag als God die vreemde koning zendt om het 10-stammenrijk weg te voeren naar de vreemde, omdat ze niet geluisterd hebben naar de Heere God, hun eigen zin hebben gedaan. Er is wat gekomen daar. Denk eens aan het huis van Omri en Agab. Wat al een stromen bloed zijn er vergoten. Wat een stroom van weerspannig overtreden. Altijd maar weer tegen de Heere God gericht. En nou, van de week viel me aandacht er opeens af toen ik het zat te lezen. En ik werd al van tevoren blij om dat te mogen verkondigen. En daar komt nou Jezus bij een stad in Samaria. De zaligmaker, de redder. Daar komt hij naar het welbehagen van de Vader. Naar het buitengeslotene, het uitgetelde, het hatelijke, het verlatene, het vermengde, het gruwelijke. Maar wij ook niet veel goed zijn gedaan hebben. Nee. Waar we met een boog omheen gelopen hebben misschien. En ja, zeggen we, terecht natuurlijk. Terecht. Want je moet die Samaritanen maar kennen, dan weet je wel wat voor vlees je in de kuip hebt, of spek. Niks. Let wel, elke keer als je in het evangelie, dat tegenkomt, Samaritanen, dan moet je trachten in te denken dat je bij de Joden hoort, bijvoorbeeld, hè. Wat? Je weet van die barmhartige Samaritaan, weet je wel. Van die Samaritaan die terugkwam om de Heere te bedanken dat hij van zijn melaatsheid genezen was. Er komt meer voor. Dan moet je indenken dat schok-effect. Dat Jezus dat zegt. Dat hij die naam uitspreekt is al. Nou ja, dat lijkt nergens op. Dat is een gruwel. Ik zal hun namen op mijn lippen niet nemen, zei de Jood. Beslist niet. Hij kwam dan in een stad van Samaria. Jezus. Waar niemand wil komen. Waar mensen omheen lopen. daar komt de zaligmaker, de Christus, de gezalfde. Vlak bij dat stuk land. Ja. Dat Jacob aan Jozef gaf. Dat gedenkwaardige stuk land. Waar de boze plannen werden uitgebroed. En waar Jacob zei, jongens, hoe heb ik dat kunnen doen? Daar komt hij. Kun je nou eigenlijk wel zeggen waar de Heere niet komt? Dat kun je niet zeggen. De Heere die komt door achterbuurten heen, door mooie huizen heen. De Heere die komt over de markt lopen. De Heere komt door de kerk heen lopen. De Heere komt bij die of gene die misschien denkt, de Heere vergeet mij, de Heere die je mij. Bij zo'n Samaritaan komt de Heer. Dat denkt hij misschien. Ach, hoe menig mens heeft het misschien gedacht. Als die zag waar die vandaan kwam. Wie je nou eigenlijk bent. Uit welke geestelijke achterbuurt we afkomstig zijn en wonen. Nou laat die vrome Joden ook maar kletsen. Het kan schoon ziet, dan krijgen we ze wel. Ja, uiterlijke gedachten komen er dan bij een mens op. En toch, Jezus kwam. Hij komt. Hij komt daar. Als de Heere. Nou, daar heb ik nou weer, hè. Als de Heere. Dat zou je ook niet zeggen als je die man daar ziet. Ja, vergeef me dat ik het zeg, om het eerlijk gesproken. Die man die daar loopt te sloffen. Want dat wil het oorspronkelijke zeggen. Dat de Heer Jezus vreselijk moe is. Hè? Zoals een mens die zo moe is dat hij zijn eigen... Nou zo in zand laat vallen. Of in gras. Even rustig. Is dat de Heere? Is dat de zaligmaker? Is dat de zoon van de gezegende God? Ja, wij zeggen misschien wel, ja, dat die mensen dat ze toch niet hebben erkend dat hij was. Ja, wij weten het nu. Als wij toen geleefd hadden, hadden we gezegd, maar je wilt er niet zeggen dat dat de zaligmaker is. Dat de Heere is die man die daar neervalt bij die fontein Jacob. Ja, toch is het zo. Hij is de Heer. Hij is de zaligmaker. En Jezus is zo moe dat daar, buiten de stad, daar valt hij neer bij die put. De Jacobsput of fontein. Fijn dat er nog zo'n put is. Weet je... Lang geleden, toen kreeg Mozes het zo benauwd, want de farao die wou hem doden. Zet niet op een loop, hij ging vluchten. Hij was zo moe, zo akelig. Hij was van een top van eer neergevallen tot de status van een vluchteling. En, dan lees je ook in Genesis, en hij zat bij een waterput. Ja, wat is de Heere goed en voldoende. Nou ja, daar had je ook de meeste kans om contact te krijgen. Dat weet ik wel, want bij een waterput kwamen al licht mensen. Maar ook wat goed dat hij kon drinken daar. Wat is de Heere toch goed dat op de reis door de woestijn, op onze vlucht, of waar we dan ook heen gaan. Elke keer kom je bij een waterput terecht. Dan zegt de Heere, ga maar zitten. Ik zal je verblijden in mijn bedehuis. Ik zal tot je van vrede spreken. Wat is dat groot? Tussen de waterputten door kan het een lang eind zijn, hoor. Dat die zon staat te branden. Dit was een bergachtige streek waar het lopen je snel vermoeide. Maar toch, even zitten, even rusten. Daar is de waterfontein. Volgens de traditie heeft Jacob hem nog laten graven. En de mensen zeggen, hoe kan het nou, want er waren in die streek bijzonder veel waterfonteinen. Juist in die streek, ze hebben er wel 80 geteld. Maar als je nou bedenkt dat Jacob natuurlijk een vreemdeling was in dat land. En dat hij niet graag ruzie wou maken met al die andere mensen die daar woonden. Dan kun je toch begrijpen dat hij zei, jongens, ga maar niet daar naartoe. Laten we zelf hier maar proberen een put te graven. Totdat we water hebben. Dan hebben we er niks mee te maken en dan krijgen we geen ruzie ook en dan loopt het niet fout ook. Daar bij die put. Die gegraven is. Want Jacob was ook maar een vreemdeling. Hij had meer in hoop dan in handen. Daar bij diezelfde put, daar zit nou de zaligmaker. En daar valt hij vermoeid ten neer. Denk toch eens in. Het zweet van de jongens is al lang opgedroogd, want het is een diepe put hoor. Ik geloof dat hij wel zo'n 100 voet diep geweest is. De jongens die zijn er aan het ploeteren geweest, man. Met de knechten natuurlijk, om die put. Zand, emmers hebben die kanten met leem bestreken enzovoort. Om water te krijgen. Zouden ze toen gedacht hebben? Nee, natuurlijk niet. Straks komt Jezus. Jezus, de redder. De heiland, de Christus, en die komt. Nee, dat hebben ze nooit gedacht. Nooit geweest. Maar het is toch een wonder. Hij vermoeid zijnde van de reis, zat al zo, dat betekent zo moe van de reis, van de wandeling, zat hij neer bij die put. De zon brandt. Hoog uit de hemel. En het was omtrent de zesde uur. Dat was 12 uur. De derde uur was de negende uur. De zesde uur was... Nee, negende uur was de derde uur. En 12 uur was de zesde uur. Kom je niet zo heel veel tegen in de Bijbel als het woordje zeven en zevende. Dat komt wel voor. En ik moet die lijn trekken. Want op de zesde uur staat de zon het hoogst. Die staat pal boven je. Dan is het zo heet. Alles baat in het licht. Verder. En er werd duisternis over de gehele aarde. Omtrent de zesde uur tot de negende uren toe. Was dat? Ja, toen hing Jezus aan het kruis. Het werd het opeens zo donker. De zon, midden op de dag, op het hoogtepunt, die trok haar licht in. En alles hing in het donker. Het licht der wereld. In het donker. Dat is een belangrijk uur geweest. Nou, er is nog nooit zo'n belangrijk uur geweest. Nee, wij kennen uit de geschiedenis heel wat belangrijke uren natuurlijk. Van oorlogen en vrede. Tekenen en noem maar op. En ja, ontzettend belangrijke uren. Maar... die halen daar niet bij. Bij dat uur, toen de losprijs aangebracht werd, en het vlekkeloos lam geslacht werd voor gevallen creatuur. Nou is het licht. Daar zit Jezus in het heetst van de dag. En de zon staat hoog. En toch grijpt Jezus als het ware al vooruit op het donker. Dat hij betalen zal. Dat hij de knecht des Heeren is. Die voor eeuwig het licht zal ontsteken. Vooral zijn kinderen. Een licht zo groot, zo schoon. Gedaald van hemelsrood straalt volk bij volk in de ogen. Terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht. En Israël zal verhoogd. En grijpt er als het ware op vooruit. De Vader grijpt erop vooruit. Jezus zit daar. Maar deze zesde uren, het is een vermoeiende uur. Het is een uren vol van hitte, vanwege de brandende zon, maar toch. Vergeleken bij de diepe duisternis, de godsverlating, de schreeuw, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat is hier nog niet. De zon schijnt. En daar, op dat uur, die zesde uur, rond half uur, daar komt een vrouw uit Samaria. Dat wil hier niet zeggen, dat zou je misschien denken uit de stad Samaria, maar dat is een heel eind verder weg. Maar je zou gewoon kunnen lezen, een Samaritaanse vrouw. Een vrouw die daar qua afkomst bij hoorde, bij de Samaritanen. Het was niet een vrouw die van Jeruzalem op weg was naar een zus in Galilea om een paar weken te logeren. Nee, het was een vrouw die daar hoorde, die daar thuis hoorde. Die kwam daar. Nou, wat komt die daar doen op zo'n gekke tijd? Een gekke tijd, ja, op een gekke tijd. Waarom een gekke tijd? Nou, het was gewoon dat 's avonds, begin hoor, van de avond, als de zon wat ging zakken, dan werd het beter buiten. Hè? En dan gingen de vrouwen, ja, de kinderen moesten nog een spelletje doen misschien, buiten in de tent, in het zand, of ze lagen er alleen gestopt. En dan ging moeder, die ging met de kruik en met het emmertje naar de put om water te halen. Maar niet minder dan 12 uur in die hitte. Dat is dus ook opmerkelijk. Er kwam een vrouw op dat moment, op die zesde uur, komt zij naar die put om water te halen. Waarom? Nou ja, waarom? Ze durfde niet zo goed 's avonds als de andere vrouwen kwamen. Of ja, er werd veel gepraat. Toen en nu. Ze had geen goede reputatie. Het was niet zo'n beste. En als je dan de buurvrouw tegenkomt en de overbuurvrouw en dan bij die put en dan praten en je hebt dan een keer meegemaakt dat opeens alle stemmen zwijgen en er wordt gekeken. Daarom is ze op zo'n rare tijd bij de put. Al is het dan heet, maar ja, je moet er wat voor over hebben. Om niet aangegaapt te worden aan alle kanten. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Dat is ook God zeg. Jezus moest er zijn. Om 12 uur. En die vrouw, die moet er ook zijn. Ook om 12 uur. God in de hemel brengt ze bij elkaar. die Heer Jezus Christus, die daar zo'n dorst heeft en er geen erg in gehad heeft misschien, om te zeggen tegen de discipelen, jongens, laten jullie het emmertje even hier, want ze hadden die reizigers hadden vaak een touw, een koord met een emmertje erbij om onderweg water op te kunnen halen. Nee, die waren gauw naar de stad gegaan, even naar het winkelcentrum om broodjes te kopen of iets dergelijks. Ja, dat was natuurlijk ook al heel wat om bij die Samaritanen wat te kopen. Maar ja, ze moesten toch wat te eten hebben. En ze hadden het emmertje meegenomen om dat water op te halen. En dat is de Heer Jezus niet. Het lijkt wel een aaneenschakeling van toevalligheden. En toch, het zit allemaal, het grijpt allemaal in elkaar. Elk radertje, God stuurt. Jezus is de Christus, de zaligmaker der wereld. Kom vrouw, tijd jij moet water halen. Ja, laat ik gelijk gaan, anders kom ik die of die weer tegen. Wat vrede. Daar is eind verder een man en die zegt, gaan jullie maar vast wat halen, want ik kan niet meer, ik ben zo vermoeid. Prachtig mens. En die valt daar in het zand. En die zit daar te wachten, totdat de discipelen terugkomen. Met wat eten en om wat water te putten. Daar komen ze aan. Wie ziet daar nou in? Door goddelijk licht geleid. Wie ziet dat nu? Wie ziet dat die vermoeide man, dat de zaligmaker is, die je voor eeuwig gelukkig kan maken? Voor eeuwig. Die je zo gelukkig kan maken, in alle ongeluk. Dat je mag zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. En als je moet sterven, dat je nog fluistert, het is goed, het is goed. Ik ga naar huis. Wie ziet dat? Waarlijk, wie heeft die prediking geloofd van die man bij de put? En die vrouw die niet wou gaan als de anderen erbij waren. God, die maakt het ons bekend en die maakt er ons blij mee. Zo blij dat niemand uit zijn hand kan rukken. En dat hij het wel weet te besturen zo, dat hij zalig maakte. En dat Adams kind bij elkaar komen. Elkaar ontmoeten. Zo ontmoeten. Dat je straks opgetogen verder gaat. En zegt wat ik nou toch meegemaakt heb. Ik heb de Messias gevonden. De Christus. De zaligmaker. Wie had dat ooit gedacht? Nou. Zo is God nog. Zo is hij nog deze geliefde gemeente. Waar je ook bent of waar je ook heen gaat. Bij welke put je ook komt. En in welke put je ook geestelijk zou mogen zitten. Er verandert niets aan zijn eeuwige liefde en ontferming. Vandaag of morgen staat hij stil. Misschien vandaag. En in plaats van dat hij zegt, geef me te drinken, zegt hij, hier, drinken weinig. Eten weinig, want de weg zou voor u te veel zijn. En zeg ik, wat? Och, ik was zo akelig en dor en uitgedroogd en moe en vervelend. En nou komt hij. En hij zegt, leef. Ja, leef. Hij is nog dezelfde. Heb dan goede moed. Want hij is de Christus. de zaligmaker, de redder der wereld. Zulke wereld, ja, zulke wereld, zo samengeraapt zootje Samaritanen, daar gaat hij dwars doorheen. En hij zegt, ik heb u bij uw naam geroepen. Hij zei mij, oh, je zou zeggen, als die vrouw het geweten had, had ze wat harder gelopen, maar ja, ze weet het niet. Ze is ook moe en ze heeft het ook warm. Maar ze zal het wel horen en verstaan. Deze is de Christus. Jezus. Mijn Heer Jezus Christus. Houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Amen.